Wij gaan podcasten voor de Technasium Community. En dat doen wij een beetje aan de hand van ons nieuwe koersplan. We gaan het hebben over de toekomst van, en eigenlijk is de toekomst al hier, want de toekomst dat zijn onze leerlingen. We gaan in ieder geval, we hebben bedacht 4 podcasts in een schooljaar maken. En telkens staat onze tafel ergens anders in het land. En vandaag staat hij in Arnhem. Dus echt een hele mooie, ouderwetse kamer met allemaal tegelantijnen. Maar dat doet er niet toe, want we zitten hier vooral met 2 technatoren die al heel lang technator zijn, heel lang OO-docent. Marieke van de Waardenborg.
Ja, ik ben Marieke Travest van de Waardenborg. Ik ben daar technator en ik ben daar docent O&O. Ik heb daar nu klas 2 tot en met 6 VWO. En ik mag vandaag hier aan de tafel zitten omdat ik iets heb te vertellen over onze projecten in klas 3.
En naast jou zit Joost.
Ja, ik ben Joost Roelsen. Ik ben van het Mondiaal College in Nijmegen. En daar ben ik technator, ook alweer een jaar of 12 geloof ik. Dus ik geef het vak O&O ook in de bovenbouw. En samen met mijn collega's geef ik het technasium vorm. En naast O&O geef ik dan ook nog biologielessen. Dus dat gaat ook altijd nog door.
Ja, en ik ben Caroline de Neven. Ik werk bij de stichting. En elke aflevering hebben we ook, ik doe dit niet alleen. Zijn we met z'n tweeën als vaste gast aan tafel. Collega Samantha Boon, die zich elke aflevering stuk leest in de wetenschap. Om ons ook wat meer te vertellen over het onderwerp van die aflevering. En dat is dit keer zo.
Ja, dat is dit keer motivatie bij technasiumleerlingen.
En wat kun je daar al over vertellen?
Zal ik daar even een introductie op geven? Ja. Wat dat betekent vanuit de wetenschap? Ja, dat wil ik wel doen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat leerlingen in Nederland minder gemotiveerd zijn dan hun leeftijdsgenoten in bijvoorbeeld andere landen. En dat is volgens de inspectie van het onderwijs, heeft dat vooral te maken met scholen die de mogelijkheid die om de motivatie te verhogen niet altijd aangrijpen. Ze geven aan dat er meer aandacht moet zijn naar het bieden van ruimte en eigen regie over het leerproces. En daarnaast zouden hogere denkvaardigheden meer aangesproken moeten worden in de reguliere lessen. En docenten zouden dan hogere verwachtingen moeten uitspreken en leerlingen opdrachten moeten geven waarbij ze zelf iets kunnen creëren en analyseren.
Dat is eigenlijk heel erg technasium. Dat is wat we voorstaan. Creëren, analyseren, ja. En je eigen leerproces vormgeven. Begeleid.
Ja. Ja, dat zou je zeggen van, nou, dat doen we al aardig inderdaad. Maar vervolgens zeggen ze ook dat leerlingen meer betrokken zouden moeten worden bij het bedenken van de opdrachten die ze dan krijgen en ook de methode van de toetsing.
Oké.
Dat is uit 2019.
Ga even naar Marieke, want ik sla aan op dat betrokken zijn bij opdrachten. Je introduceerde het zelf net ook al. Wij doen iets met de projecten in leerjaar 3. Wat is dat precies?
Ja, dat komt omdat wij jaren geleden, zeg maar, ja, dan loop je er toch op een gegeven moment tegenaan dat klas 3... het kunstje wel kent. He, dan hebben ze gewoon al ruim 2 jaar hebben ze van die projecten gedaan. Elke keer krijgen ze weer zo'n project voorgeschoteld. En dan op een gegeven moment worden ze daar een beetje moe, zeg maar. Projectmoe. En toen hebben wij gedacht van ja, hoe kun je dat nou vergroten om die motivatie weer, dat ze er toch weer gewoon meer zin in krijgen. En toen hebben we gedacht, nou, als je nu in de onderbouw eerst zorgt dat je een project aangeboden hebt van elke van de 7 beta-werelden, dan geven wij in de 3e periode in klas 3 geven wij 7 projecten aan die leerlingen, zodat ze kunnen kiezen welk project ze dan willen. En dat eerst hebben we dat geprobeerd met, dan kregen ze in periode 3 en in periode 4 zo'n keuze. En op een gegeven moment dachten we van, nou, we gaan nog wat gekker doen. En nu doen we in periode 3, krijgen ze dus van ons 7 projecten. En in periode 4 kunnen ze zelf kiezen voor een project. Dus dan gaan ze zelf gewoon op zoek naar een project, zeg maar, wat ze zelf dan nog eens een keertje zouden willen doen.
Dus eigenlijk wat er in de bovenbouw al normaal is, halen jullie naar voren naar leerjaar 3...
Ja.
Wat is de reden dat jullie het naar voren hebben gehaald?
Echt voor het grootste geval de motivatie. Omdat wij er toch echt wel tegenaan liepen dat leerlingen echt dachten van ja, weet je, zo langzamerhand kennen we dat wel. En je hebt ook altijd van die onderwerpen die gewoon bepaalde leerlingen wel heel leuk vinden, maar wat het grootste gros gewoon niet wat vindt. He, dan hebben we ook bijvoorbeeld bepaalde medische projecten die we hadden. En dan zijn er altijd een paar leerlingen die dat helemaal leuk vinden. En de grootste gros die denkt echt van ja, weet je, dit is gewoon niet mijn ding. En als je keuzeprojecten aanbiedt, dan heb je gewoon de vrijheid om van die specifieke projecten gewoon aan te bieden. Zodat je ook die kleinere groepjes kunt aanspreken met een project wat gewoon echt bij hun interesse past.
Herken jij dit, Joost?
Ja, hartstikke leuk. Keuzevrijheid, dat slaan leerlingen op aan, denk ik. Hè? Ja, dat heeft te maken met autonomie, dat een kind zelf invloed heeft op het leerproces. En als je dan keuzes kan maken, zoals jullie aanbieden in klas 3, dan denk ik wel dat de motivatie omhoog weer te krijgen.
Is dat iets wat jij nou gaat overnemen?
Ja, ik vind het een leuk idee, goede suggestie. Wij hebben dat niet. We hebben in klas 3 nog geen keuzeprojecten. Het begint in de vierde klas. Maar ik kan me best voorstellen dat dat in de derde klas ook een succesformule kan zijn.
Nou Joost, dat kan je je voorstellen en dat denk je. Maar uit onderzoek blijkt dat dus ook zo te zijn. Bijvoorbeeld een onderzoek wat is uitgevoerd van bij de Universiteit van Texas. Daarin zijn, dit gaat dan wel om studenten, maar er zijn een groot gedeelte van studenten die zijn onderzocht in hoeverre zij een positief effect ervaren wanneer zij zelf onderwerpen zouden mogen uitkiezen voor hun projecten. En dan geven zij dus eigenlijk ook aan dat ze door die autonomie die zij krijgen, dat het niet alleen gaat om het kiezen van de projecten, maar ook over de interesse die zij zelf al hebben in de aangeboden onderwerpen. Dus het gaat niet alleen maar over het aanbieden van verschillende onderwerpen. Dus het kiezen zelf is op zich niet het motiverende verhogende, maar er moeten wel onderwerpen tussen zitten die ze dan weer aanspreken.
Ja, maar zoals in dat vierde project wat Marieke net benoemde, zeg maar, zijn ze helemaal vrij in het kiezen van de onderwerpen. Ja. Dus dan zou het helemaal moeten lukken om iets te vinden wat jou aanspreekt.
En een hele flauwe vraag, maar kunnen ze dat dan?
Ja, kijk, wij vragen aan het eind van elk project vanaf de brugklas vragen we altijd in een projectevaluatie als laatste vraag van, joh, als je zelf nou zou mogen weten waar een project over gaat, hè, wat zou je dan graag willen? Dat doen we omdat we dan af en toe daar eens een keertje iets tussen hebben waarvan we denken, oh, dat is wel leuk om een keer te doen. Maar leerlingen hebben daar echt wel een beeld van. En natuurlijk ben je als docenten dan wel bij en hebben ze ook wel eens een beeld dat ze denken van, oh, ik wil heel graag iets waarvan je denkt, nou weet je, dat is nog net niet helemaal technasium. Of nou weet je, is dat eigenlijk wel een opdracht? Hè? Want soms hebben ze echt iets waarvan ik denk, ja, je moet er ook een opdracht achter kunnen zien. Dus daar moet je natuurlijk wel een beetje alert zijn als ze zelf een opdracht gaan kiezen. Maar ze hebben echt wel een beeld met wat ze zelf leuk vinden. En als je dan die groepjes laat maken op basis van een interesse waarvan ze echt zelf denken van, oh, maar weet je, wij passen wel bij elkaar, want we vinden gewoon iets leuk. Dan komen ze echt wel tot een opdracht.
Ik hoor jou zeggen dat je ze dus ook daar eigenlijk al vanaf de brugklas, dat je ze dit aanleert om na te denken over wat ze zelf interessant zouden vinden binnen de O&O-lessen.
Ja.
Dus dat kader, dat schep je ook nog.
Ja, en dat komt deels ook omdat je dan, want het is niet zozeer omdat we dan denken, oh, dan hebben we een rode lijn te pakken of zo, maar ook gewoon omdat we zelf ook gewoon graag willen weten van wat vinden leerlingen nu interessant. En soms komen ze echt met onderwerpen dat je echt denkt, ja weet je, dat hadden we zelf niet zo gauw bedacht. Je hebt toch als begeleiders, en zeker wij hebben een hele kleine sectie, en dan heb je, je hebt je affiniteit met bepaalde onderwerpen, en dan is het een valkuil dat je bij dezelfde onderwerpen steeds een beetje blijft hangen. En ik vind het gewoon heel mooi om dan die creativiteit van leerlingen gewoon af en toe te lezen. En dat je dan denkt van, oh hé, maar eigenlijk moeten we daar gewoon een keer wat mee. En dan ga je op zoek naar een opdrachtgever en een opdracht die daarbij past. Dus het is ook gewoon voor inspiratie van onszelf. En ook gewoon omdat leerlingen dan wel het gevoel krijgen dat ze wat inbreng hebben soms. En dat ze gehoord worden. Ja, en dat willen ze gewoon graag.
Ja, Marieke, mag ik iets vragen?
Ja, tuurlijk. Want,
wat ik dan wel interessant vind ook, hè, je weet van tevoren niet altijd of een project ook echt leuk gaat zijn.
Nee.
Een onderwerp kan heel erg leuk zijn, de context kan heel erg leuk zijn, maar het werk wat je doet in een project, ben je met ontwerpvaardigheden bezig of ben je met onderzoeksvaardigheden bezig of welke type ontwerpvaardigheden ben je dan mee bezig, zeg maar, zijn eigenlijk misschien nog wel meer bepalend voor hoe leuk je zoiets vindt als het onderwerp.
Ja. Ja. Ja, dus je moet wel proberen met het schrijven van een project ook wel gewoon heel kritisch na te denken van nou, spreekt dit iets aan? Zit er weer iets nieuws in? En ik neem ook aan dat elk technasium, je hebt een bepaalde lijn in gedachten met wat wil je eigenlijk een beetje in de brugklas gedaan hebben, in de tweede en in de derde, zodat je nou ja, in de bovenbouw dat ze ook gewoon genoeg in hun koffer hebben zitten om gewoon zelfstandig projecten door te lopen. Dus je moet wel natuurlijk ook gewoon jezelf wel kritisch afvragen van zit er genoeg praktische dingen in zo'n opdracht. En kijk, elke deelopdracht heeft natuurlijk een resultaat. En je kunt daar allemaal deelrapportjes van maken wat een verslag wordt. En je kunt natuurlijk ook denken van hey, ik wil een infographic en ik wil eens een keer een filmpje en ik wil eens een keer een moodboard. En ik wil een keer ja, dat je daar de variatie gewoon heel erg in houdt. En dat als een leerling praktische dingen kan doen ook tussendoor, dan wordt het ja,
in jouw
altijd
ervaring
al leuker.
Ja, ja. Hebben ze dan wel een leuk project, een ja. succeservaring? Want het stipt wel iets aan wat Joost zegt. Wat vraagt dit van de begeleiding van de docenten? Wat doe je op het moment dat een leerling een onderwerp heeft aangedragen, dat nog herkent in jouw in het project wat je hebt gemaakt, en vervolgens zegt van nou, we vonden echt helemaal niks aan. Het valt een beetje tegen. Of ja, heb je nog niet meegemaakt? Dat kan ook natuurlijk.
Ja, tuurlijk heb je wel leerlingen die iets tegenvalt. En dat is soms ook, wij merken wel dat het nu door die corona, merken wij dat het heel lastig is om leerlingen achter de computer vandaan te krijgen. Want we hebben ook projecten waarbij nou ja, het echt wel heel erg voor de hand ligt dat ze praktisch bezig gaan in de werkplaats of dat ze erop uit moeten. En dat je ze bijna achter de computer weg moet sleuren omdat ze gewend zijn dat ze anderhalf jaar gewoon heel veel online met elkaar hebben moeten doen. Dus dat is wel ook echt een uitdaging. En dan zeggen ze aan het eind, ja, we hebben heel veel achter de computer moeten zitten. Terwijl dat onze insteek niet was. Maar het is voor hen ook wel heel makkelijk. Hè? Ja, dan zitten ze gewoon en dan kunnen ze wel bezig. En ze kunnen wel 8 weken lang bezig zijn achter een computer. En dan stiekem zeggen ze, ja, eigenlijk vonden we er niks aan, want we zaten altijd achter die computer. Dus als begeleiders moet je daar denk ik wel gewoon ook alert op zijn. En je moet ze wel de vrijheid ook geven. Hè? Dat, ja, ze moeten natuurlijk ook gewoon, maar af en toe moet je ze ook gewoon er wel bij weg schoppen en zeggen van nou, hoppa. Waarom ga je dan niet ergens buiten school je kennis vergaren in plaats van achter de computer?
Is dat dan nieuw voor ze? Dat ze nog niet zichzelf competent genoeg voelen om de deur uit te gaan? Dat is wel makkelijk natuurlijk, hè, achter de pc zitten.
Ja, ik denk, want ja, kijk, wij proberen dat altijd vanaf de brugklas en vanaf klas 2 steeds iets meer erin te brengen. En dat is nu gewoon anderhalf jaar
niet geweest.
Is dat gewoon echt minder geweest, dat het minder kon. Dus ze zijn ook minder gewend dat dat mag en dat het kan. Ja, bij een normaal vak gebeurt dat ook natuurlijk niet. Dan word je ook geacht in je lokaal achter je tafel te blijven zitten. Ja. Dus ja, die gewenning van dat het wel normaal is dat je erop uitgaat, ja, dat is er gewoon nog niet ingesleten. Ja,
terwijl jij ook onderzoek hebt gevonden waaruit, als je het hebt over voorlopende scholen, beta-techniek. Ja. Dat juist dat contact en dat naar buiten gaan, dat is zo belangrijk.
Essentieel belang om die motivatie goed te houden. En ja, hoe zij het dan noemen, de druppelende lijn. Of wat was het? De
lekkende pijplijn.
De lekkende pijplijn voor beta en techniek te dichten.
Heel specifiek okay. Beta techniek gaat het.
Het ging heel erg specifiek over beta en techniek. Ja, de motivatie daarin. En hoe kan je dat nou behouden? En daarin is het echt heel erg van belang om inderdaad ook de deur uit te gaan. En die leerlingen ook te laten zien hoe het op een andere manier kan. En ook voor een onderwerp als je competent voelen. Hè? Dus als leerling ertoe geloven dat je ertoe in staat bent om iets tot een goed resultaat te brengen. Is uit onderzoek gebleken dat je daarvoor ook wel echt moet oefenen. En ook wel echt die aanreiking
nou,
van die
volgens mij is die voor motivatie essentieel. Hè? Want ja. We hebben het nu over autonomie. En die bevorder je met keuzevrijheid bijvoorbeeld. Maar autonomie werkt pas als de leerling competent is.
Ja.
Een opdracht is echt motiverend als je iets doet waarvan je voelt dat je het kan, aan kan. En misschien weer net een stapje verder komt als dat je daarvoor kon. En dan levert het denk ik heel veel bevrediging op, een project. Hè? Dat is voor de motivatie enorm goed. Dus volgens mij is competentieontwikkeling in technasium ook heel belangrijk. Hè? We moeten ons niet alleen maar blind staren op de uitvoering van projecten. Maar leerlingen wegwijs maken in, weet ik het, 2D en 3D tekenen. En noem ze allemaal op, de competenties. Dus ik denk dat het een niet kan zonder het andere. Autonomie is fantastisch, maar mis leerlingen
competent zijn. Ja. Ja.
En waar hebben jullie in de afgelopen anderhalf jaar mee geworsteld als docenten om in die begeleiding? Want de situatie was gewoon zo dat leerlingen niet naar buiten konden. En je wil wel gewoon dat onderwijs, kwalitatief hoog onderwijs aanbieden, waar leerlingen dus inderdaad die stapjes verder kunnen maken. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor jullie ook nog wel echt een zoektocht is geweest.
Zeker.
Nog steeds is.
Nou, we hadden
het
vorig
is,
jaar
het
een
is nu november
leuk voorbeeld,
2021, mensen. Dus je weet ongeveer waar we zitten nu.
Ja, en ik hoop dat we niet weer dezelfde ronde ingaan als een jaar geleden. Maar we zijn eind januari opgestart met een onderzoeksproject in samenwerking met de Wageningen Universiteit, waar we leerlingen onderzoek deden naar bloemkwaliteit en houdbaarheid van snijbloemen, maar ook de rijping van bananen. Daar zat trouwens ook wel een keuze in. Een van die twee onderwerpen mochten zij kiezen. Waarbij wij, want iedereen zat thuis, pakketten afleverden bij leerlingen thuis, per groepje dan weliswaar, in de hoop dat ze elkaar nog wel op zouden zoeken, en dat gebeurde soms ook wel, met de materialen die ze nodig hadden en op een gegeven moment ook met de freesia's en de bananen die ze nodig hadden voor hun onderzoek. En dat was allemaal heel hilarisch, maar het haalt natuurlijk niet bij het werk op school. En met name het samenwerken is gewoon echt wel complexer. Maar ook de motivatie hoog houden is veel moeilijker als ze thuis zit.
Is iedereen nu weer blij, nu ze weer naar school mogen? Even beperkt tot technasium O&O. Merk je, jullie als docenten, kan me voorstellen dat ze heel blij zijn. Maar merk je een verschil ook in de houding van leerlingen?
Ja, ik vind van wel. Alhoewel ze soms ook wel kunnen verzuchten, maar dat is meer een beetje ontsnappen aan de druk van het moment soms. Van zaten we maar weer eventjes een weekje thuis. Maar niemand wil meer langdurig thuis zitten. Ik denk, en ik hoor ook van leerlingen, het is veel motiverender om gewoon de les op school te volgen en met elkaar te leren. En niet opgesloten in je eigen huis.
Durven ze nu ook weer makkelijker naar dat buitenleren te doen? Of zitten ze nog wel erg aan computers vastgeplakt?
Ze moeten er nog aan wennen dat het normaal is om naar buiten te gaan. Omdat dat minder is geweest. Kijk, en als je ze eenmaal weer buiten hebt, ja, dan vinden ze het natuurlijk wel helemaal prachtig. Maar dat moet je nu wel weer als begeleiders, moet je dat er gewoon wel gewoon weer bewuster in zetten, zeg maar.
Zeker voor jonge kinderen, hè? Ja. Die weten nog haast niet beter als onderwijs in coronatijd.
Ja. Ja. Ja, die bovenbouw die gaat wel, maar die onderbouw is echt wel...
Even terug naar jouw zeven projecten in de derde periode. En dan die vierde periode gaan ze zelf op zoek. Dus dat kunnen nog heel veel meer projecten zijn dan.
Ja,
ik denk dat jullie een hele grote groep technasiumleerlingen hebben in de onderbouw.
Ja, dat is per groepje is dat een project. En dan krijgen ze zelfs de vrijheid ook om zelf dus te bedenken van, nou weet je, wat zou je graag willen? En we hebben vorig jaar bijvoorbeeld, dan was er een groepje, ja, die waren heel van de boerderij, zeg maar. Dus die wilden een bepaalde stal met allerlei verschillende eisen eraan. En we laten dan ook vrij van wat voor deelopdrachten zijn dan logisch, hè? Dus wat moet je aan de voorkant weten voordat je kunt gaan ontwerpen? Dus wat moeten je oriëntaties enzovoort zijn? En wat wordt ook het eindresultaat? Dus... wordt het een maquette of wordt het een adviesrapport of wat dan ook. Dan zeggen we ook van, ja weet je, je hebt nu de keus. Dus doe vooral dingen waarvan je zelf denkt van, nou weet je, dat zou ik dan heel graag willen. En dan schrijven ze dus ook zelf die opdracht, zeg maar. Dus dat is wel heel low profile. Hè. In de bovenbouw heb je daar echt wel eisen en dan moet het echt helemaal fantastisch mooi goed omschreven zijn. En in de onderbouw willen we wel bij een deelopdracht, nou hè, wat ga je doen, wat voor oriëntatie wordt het, waar ga je op letten en wat is het eindresultaat van zo'n deelopdracht. Maar dan, het mag best vrij summier, mogen ze dat gewoon voor zichzelf dan opschrijven. Nou, hoe ziet dan zo'n opdracht eruit? En dan hoor ik al meteen de vervolgvraag, hoe doe je dat dan met de opdrachtgevers? Want die heb je dan natuurlijk niet altijd. En dan zondigen wij dus een klein beetje. We willen wel dat een leerling bij zo'n opdracht dan echt op zoek gaat naar een expert. Dus dat ze een feedbackmoment regelen met iemand die er verstand van heeft van dat onderwerp, die dan zeg maar feedback kan geven op hun ideeën of op hun onderzoeksplan of wat dan ook.
Vinden ze dat dan ook moeilijk om zeg maar die opdrachtbeschrijving, ik neem aan dat ze dat dan voor het eerst doen. Ze doen het wel dan al in de derde, niet pas in de vierde, dus ja. Ze oefenen alvast.
Ja.
Hoe ervaren ze dat schrijven van een deelopdrachten?
Dat is deels wel heel moeilijk, maar als je met ze in gesprek gaat, zeg maar, hè, je vraagt ook gewoon je af, want ze hebben een einddoel, hè, hebben ze dan echt wel voor ogen van, nou, we willen heel graag dit of dit, vaak is het toch ontwerpen, en is het heel zelden maar iets onderzoeken, en dan kun je als je ze vraagt van, joh, en wat heb je dan nog nodig om te kunnen ontwerp. Hè? Wat heb je er nog voor informatie nodig? Wat weet je nog niet? Dan komen ze zelf eigenlijk heel natuurgetrouw best wel op de onderwerpen waarvan ze denken, ja, weet je, dat weten we eigenlijk nog niet. Dus ze komen best wel makkelijk tot die opdrachten. En we merken wel, sinds we dit doen, dat in de bovenbouw dat schrijven van zo'n opdracht gewoon veel makkelijker gaat. Omdat ze dan wel al gewend zijn van, hey, hoe kom je nou tot deelopdrachten?
Okay. Komen we nu weer terug bij competentie. Want ze voelen zich daardoor competenter om straks een opdracht te gaan schrijven.
Ja,
dat klopt. Ik had intussen nog een vervolg.
Ja, kom maar op.
Ja. Want meestal is het zo op technasiumscholen dat de bovenbouwpopulatie iets kleiner is dan de onderbouwpopulatie.
Ja.
Dus is die begeleiding in de bovenbouw, daar kan me voorstellen, dat zijn jullie al gewend, hè? Dat er meer vrije keuze is. Maar als je dat nou in zo'n derde klasgroep doet, hoeveel werk heb je daar dan aan als docent?
Ja, ik vind het zelf niet veel werk. Omdat je, kijk, als je zelf een project schrijft, dan regel je alles zelf. En in dit geval regelen eigenlijk de leerlingen alles. Want zij zoeken hun onderwerp op. En ze krijgen daar niet heel veel tijd voor. Niet zoveel tijd als in de bovenbouw, omdat er geen opdrachtgever bij moet komen, zeg maar, die zelf met een opdracht komt. Maar zij mogen zelf het onderwerp bepalen. En natuurlijk moet je ze de kaders geven van, joh, hoe kom je nou handig tot deelopdrachten? En er zijn wel eens groepjes die komen daar echt niet uit. En dan ga je daarmee het gesprek aan. Maar als je maar durft los te laten, zeg maar. Kijk, het is wel handig dat je een beetje feeling hebt met waar zie je een technasiumopdracht in. Hey, is het kansrijk of is het, heeft het nog enigszins wat bijschaving nodig om echt een opdracht te worden? Als je die ervaring hebt, zeg maar, dan heb je er op zich niet veel werk mee, want de leerlingen moeten het werk doen.
Ja, en dan zit eigenlijk jouw werk voor het overige. De expert doet het feedbackmoment.
Ja.
De docent beoordeelt.
De docent beoordeelt natuurlijk het proces. En je wil eigenlijk natuurlijk dat die expert bijvoorbeeld ook aan het eind dan zo'n beoordeling geeft voor inhoudelijk. Kijk, en als docent ben je er natuurlijk gewoon puur bij om die leerlingen net zoals normaal te begeleiden. En van, waar loop je in vast? En hoe komt het dan dat je vastloopt? En hoe kun je dat de volgende keer voorkomen? En ja, dat hele proces, dat blijft natuurlijk. Maar ja, of je daarvoor de hele klas dezelfde opdracht hebt, of dat je daar 7 verschillende opdrachten voor hebt, dat maakt natuurlijk in principe daarvoor niet uit.
Ja. Ik vind het wel mooi wat je zegt, Marieke, over je moet als docent los durven laten. Volgens mij zit daar ook een hele belangrijke sleutel in het verhaal motivatie. We hebben allemaal geleerd ooit bij de basistrainingen van technasium van leren op je handen zitten. Hè, ja. Je bent een coach. Maar het is ook echt zo. Als je te veel bemoeit met een groepje, met ideeën in je achterhoofd van waar het naartoe moet, dan remt dat echt de motivatie. Hè, dan neem je een stuk autonomie af. Volgens mij blijft dat een valkuil voor docenten. Moet je er echt op letten.
En dat is mooi, je moet op je handen zitten, die kennen we natuurlijk allemaal. Wat is voor jou op je handen zitten? Dus hoe coach jij?
Vooral vragen stellen. En niet te veel zeggen wat er moet gaan gebeuren.
En weten die leerlingen, komen die zelf op jou af? Of zie jij dat ze vragen hebben?
Nou, ik maak in de klas altijd wel rondjes. Maar ik bedenk me ook dat ik niet voortdurend aan een tafel hoef te zitten. Dat er ook ruimte moet zijn voor die kinderen om hun eigen gang te gaan. Kijk, aan de andere kant, daar zit natuurlijk ook een heel nauw evenwicht in. Tussen loslaten en proberen de lat weer net wat hoger te leggen als dat zij misschien zelf soms doen.
Hoe doe je dat?
Voelen, denk ik. Aan tafel gaan zitten en het gesprek voeren en vragen stellen en boven water krijgen wat er speelt en daarop inhaken. Maar zonder het gevoel te geven van, van meneer Roelsen moeten we dit en dat en dat.
Ja, volgens mij werkt dat moeten, dat werkt denk ik tegen zo. Maar er is wel een relatie toch tussen de docent en de relatie docent-leerling is heel belangrijk ook om gemotiveerd te blijven voor de leerling.
Ja, het is, ze noemen dat in de theorie noemen ze dat autonomieondersteuning en ook structuurondersteuning. En in eerste instantie lijkt dat alsof dat 2 verschillende dingen zijn. En of dat averechts werkt of tegen elkaar afgespeeld wordt. Hè, als je autonomieondersteuning hebt, dat je geen structuurondersteuning kan hebben. Maar uit de literatuur blijkt eigenlijk dat het heel complementair aan elkaar is. En als je dat op een goede manier doet, dan weet je als docent dus in je pedagogisch-didactische houding in die klas wanneer je de juiste moet inzetten?
Nou, Joost. Wanneer zet jij de juiste? Hoe weet jij dat je de juiste inzet?
Ja, daar hadden we het net eigenlijk al een beetje over. Hoe we dat... Ja, ik zei... voelen, erbij gaan zitten en horen wat er speelt. Ja, je bagage zit in je achterhoofd of in je achterzak, zeg maar. Ik heb daar geen passend antwoord op van zus of zo, doe ik dat.
Nee, maar het komt er dan wel op neer dat op je handen zitten, dat heeft ook deze combinatie in zich.
Ja, natuurlijk, want op je handen zitten, dat is zeker niet achter je bureau blijven zitten en maar zien wat er gebeurt. Want dan ondermijn je alle motivatie. Dat is het laatste wat je wil.
Die structuur bieden. En die structuur die neemt dan af in de leerjaren.
Ja, en hebben we structuur willen maar ook eisen stellen. Hè? Want ook dat is een belangrijke motivator. Hè? Dat de docent hoge verwachtingen uitspreekt. Ik vind bijvoorbeeld ook meedoen aan wedstrijdjes. Hè? En dan gaat het helemaal niet zozeer om de competitie. Maar dat kan motiverend zijn. Neem de Technasium Top Award. Ja, nu niet meer. Niet het beste voorbeeld misschien. Of de Bouwend Nederland Innovatieprijs. Ook vanwege de finale dag bijvoorbeeld, waarin je jezelf mag presenteren als je het leuk hebt gedaan. En waarin je ook andere scholen tegenkomt om een beetje feeling te houden met wat er landelijk gebeurt. Dat is motiverend.
Ja. Je zei Technasium Top Award misschien niet het beste voorbeeld, maar we gaan iets anders doen, hè? Vanaf dit school. Dus we willen de leerlingen wel dat podium blijven bieden. En eigenlijk willen we... meer faciliteren dat leerlingen in die regionale wedstrijden zoals Bouwen Nederland is natuurlijk landelijk, maar je hebt ook voedselverspilling dat nog wat regionaler is, dat al dat soort uitdagende competitieve onderdelen binnen ons technasium onderwijs, dat gewoon ook echt zichtbaar landelijk.
Ja, wat ik ook vaak hoor of lees is dat we de excellente leerlingen in Nederland misschien niet voldoende bedienen. Dat het wat middelmatiger is vergeleken met landen om ons heen. En volgens mij kun je wedstrijdjes ook heel goed inzetten ter bevordering van die excellentie. Als je wil, dan ga er maar voor als leerling.
En tegelijkertijd zeg je ook die hoge verwachtingen, hè? Dat geldt voor elke leerling.
Ja.
Vinden ze jou een fijne docent? Hele tijd maar hoge verwachtingen.
Ik kan beter aan de leerlingen zelf vragen, maar.
Dan mag je het zelf doen.
Ja. Ik vind hoge verwachtingen, volgens mij wel, vinden ze dat fijn dat je hoge verwachtingen hebt. En ook als een project goed is, dat je nog steeds kritische vragen durft te stellen in plaats van alleen maar veren in bibsen aan het steken bent, waar ze misschien dan niet zoveel van leren. En soms, leerlingen hebben ook nog wel een bepaalde naïviteit. Soms ook zie je dat als ze keuzeprojecten of zo zelf gaan organiseren, dat ze... doelen hebben die sky high zijn.
En hoe zorg je er dan voor dat die doelen getemperd worden zonder dat ze gefrustreerd raken?
Nou ja, best lastig. Maar ook, we hebben één element volgens mij van motivatie nog wat minder besproken, maar dat is in verbinding blijven. Dus de verbondenheid, die is volgens mij ook heel belangrijk in motivatie. En dan bedoel ik de verbondenheid tussen docent en leerling, maar ook tussen leerlingen onderling. Maar misschien ook wel verbondenheid in de zin van hoe relevant is je project? Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Voor de opdrachtgever, maar misschien ook wel voor een of ander hoger maatschappelijk doel. Verbinding is volgens mij ook een toverwoord in motivatie. En als het over verbinding gaat, dan kun je aan heel veel knopjes draaien. Ik vind het belangrijk dat een technasiumleerling zich echt ook een technasiumleerling voelt. Dat hij in een ruimte zit waarvan hij denkt van dit is mijn plekje hier in deze school. Ik kan hier ook terecht buiten de lessen of zelfs in pauzes. Ik ken de mensen die daar rondlopen, de docenten en de werkplaatsbeheerder en daar heb ik een goede band mee. Maar verbinding is ook samen erop uitgaan, excursies doen, aan projecten leuke uitjes koppelen. We gaan in de eerste klas altijd starten we met een opdracht voor Oudehands Dierenpark, waarbij ze iedere keer bij een ander dierverblijf moeten ontwerpen. Nou, daar ga je naartoe, weet je wel. Dan is zo'n dag in de dierentuin met een hele betrokken opdrachtgever is, denk ik, ook heel motiverend. En nou, dat is eigen aan technasiumopdrachten. Het is ook belangrijk dat je daar zelf scherp in blijft, dat je het ook echt blijft doen, de deur uitgaan. Soms is het ook wel makkelijk om het maar eventjes niet te doen of een opdrachtgever online iets te laten doen, maar dat is minder motiverend dan echt naar buiten. Ja, ik denk dat je daar kinderen van krijgt die ambassadeur willen zijn voor dat technasium. En dat is het mooiste wat er is. Als je open dagen hebt of voorlichtingsmarkten of noem het maar op. Waarop technasiumleerlingen uit eigen motivatie acte de présence geven. En vertellen aan de nieuwe aanwas jonge kinderen, zeg maar, hoe leuk het wel niet is in het technasium. Nou, volgens mij is dat de ultieme bevestiging dat, dat zij gemotiveerd zijn en dat ze verbonden zijn met de opleiding.
De motivatie die verder reikt dan je technasiumopleiding.
Ja.
Dat is onze ultieme droom.
Ja.
Zou ik hem samenvatten als de toekomst, die dus nu al hier is, want dat zijn onze leerlingen. De toekomst is motivatie door autonomie en verbondenheid.
Ja.
Ja, en competentie.
En competentie, laten we die niet vergeten. Tot slot, je zegt dat ze zich technasiumleerling voelen. Wat is voor jou een technasiumleerling, Marieke?
Een technasiumleerling vind ik een leerling die geleerd heeft om wat meer zelfredzaam te zijn. Hè? Dat je in een vervolgopleiding, dat ze dan daar komen en echt denken van ja, maar dit kan ik wel, want dit heb ik al gehad. He, die gewoon, en dan natuurlijk heb je dan die beta technische component en dat vakinhoudelijk enzovoort, maar dat ze gewoon weten van, joh, hoe kan ik een probleem een beetje analyseren, in stukken hakken, waar kan ik mijn hulp vandaan halen om de dingen op te lossen en om verder te komen met wat er gevraagd is. En ook inderdaad kunnen reflecteren naar jezelf van, joh, waar ging het nou eigenlijk mis? En hoe kwam dat? Hoe kan ik dat de volgende keer anders doen? Wat wil ik dan de volgende keer gaan doen? Weet je, dat gaandeweg, ja, dat vind ik een technasiumleerling.
En Joost?
Ja, mooi omschreven. Ik sluit me er heel erg bij aan. Ik zie de beta-technische kant als de kapstok, zeg maar, voor projectonderwijs. En wat je leert in projectonderwijs zijn de dingen die Marieke net mooi benoemt. Dat is waar je naar streeft. En als leerlingen van school afgaan en doorstromen naar het hoger onderwijs, of dat nou beta-technisch is of een heel ander soort onderwijs, dat projectmatig werken gaan ze tegenkomen. En ik denk dat ze daar ontzettend veel voordeel van gaan hebben in hun vervolgopleiding en ook in hun latere leven.
Dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Nou, Sam, jij voor al je onderzoeken en je lezen.
Ik heb er nog veel meer.
Je hebt er nog veel meer.
Maar daar gaan we nu niet aan toe komen.
Nee, daar gaan we nu niet aan toe komen. Nee. Waar zullen we het de volgende keer eens over hebben? Gaan we ons tafeltje weer ergens anders neerzetten?
Ik heb nog geen idee. Daar heb ik nog niet over nagedacht.
Nee, misschien dat luisteraars ook wel wat ideeën hebben.
Dat is een goeie.
Misschien zeggen Joost en Marieke straks ook nog wel wat. Dank jullie wel voor het luisteren.